Een bak staat voor me met 150 kaarten erop. Op elke kaart staat een vraag. En elke vraag kan getrokken worden door degene die te gast is. En zo zal de willekeur mede het gesprek bepalen. Ronald Snijders is de gast. Hij heeft vele dingen gedaan in zijn leven. Eén daarvan was een absurd radioprogramma, Binnenland 1. Het moest lijken op een gewoon radioprogramma, maar dan nam het zijn eigen loop en gebeurde er gekke dingen. En dan vanaf vrijdag is dat weer te horen tijdens het hoorspel half uur op deze zender. Welkom, Ronald Snijders.
Ja, dankjewel.
Het risico is nu natuurlijk, als wij gaan praten over het radioprogramma, dat we precies in alle clichés trappen die jullie nou net zo leuk proberen onder de loep te nemen.
Ja, dat is zeer wel mogelijk, ja. Ik zit nu te denken van, want ik zei nu dankjewel. Zei ik dat eigenlijk? Ik weet dat niet eens meer.
Ja, volgens mij wel.
Ja, hartelijk welkom zei je, dankjewel. Maar dat, wat wij bijvoorbeeld deden, was dat iemand dan zei dankjewel. En dan zei, ja, mag ik je eerst welkom heten? Ja, tuurlijk. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Dus dat je daar al, dat het eigenlijk daar, al misgaat.
Dat het daar al ontspoort en misgaat.
Ja, ja.
Radio is natuurlijk ook een prachtig medium om in die zin onder de loep te nemen, omdat je te maken hebt met vrij hardnekkige clichés. Dat is één ding. Maar ook omdat het vooral over gesproken woord gaat. En het tussen mensen, hoezeer ze ook in een functie zitten of hoezeer ze ook met iets heel concreets bezig zijn, dat loopt toch altijd stroef. Of vaak stroef.
Nou ja, je kunt ook zeggen dat je het allemaal wel slikt. Dat eigenlijk dat je het als behang gewoon over je heen laat komen. Je denkt, snap, weet je wel. Maar als je dus beter gaat luisteren of dat gaat ontleden van wat voor taal wordt hier nou eigenlijk gesproken, of wat is nou eigenlijk de toon, waarom praten verslaggevers altijd op een bepaalde manier? Als ik op een bepaalde manier zou gaan praten, dan zou je kunnen zeggen dat er al meteen een sprake is van een verslag. Weet je wel? Dus dat vind ik ook heel erg interessant. Dus niet alleen de teksten, maar ook de manier waarop.
De manier van spreken, bepaalde woorden gebruiken, alsof woorden niet een keuze zijn. Alsof je daarmee niet al een hele richting geeft aan wat je zegt, omdat ze clichés zijn geworden. Lijkt het soort lege hulzen die je kunt afvuren naar eigen goeddunken. Laten we luisteren naar een fragment. Dan krijgen we meteen door waar het over gaat.
Zojuist is bekend geworden dat de NS stoppen met het vervoeren van reizigers. Het is opmerkelijk nieuws. Het stond net op nu.nl. We hebben nu al de president-directeur Egon Steenwijk van de NS aan de telefoon. Goedemorgen.
Goedemiddag.
Ja, u zit natuurlijk in Utrecht. U stopt met reizigersvervoer?
Klopt, we zijn er klaar mee.
Wij snappen er niks van. Het nieuws is echt ingeslagen als een bom hier.
Ja.
Ja? Legt u eens uit, wat is het verhaal?
Ja. Nee, zonder gekheid. Kijk, we spelen natuurlijk al langer met de gedachte om er maar voor eens en voor altijd een streep onder het hele gedoe te zetten. Maar uw verbazing verbaast mij dan weer. U moet dit met z'n allen toch al een tijdje hebben zien aankomen. Ik zou zeggen dat we de afgelopen 10, 15 jaar toch al aardig wat signalen hebben gegeven dat wij er geen zin meer in hebben.
Dat we er geen zin meer in hebben?
Ja.
Ja, leg uit.
Nou, wij vervoeren al zo'n 70 jaar reizigers van station A naar B.
Ja.
En dan zou je denken dat zo langzamerhand iedereen wel op de plaats van bestemming zou zijn. Maar dat gaat maar door.
Ja.
Voor ons voelt het de hele tijd als dweilen met de kraan open. Motiveert niet. Bovendien, wij zetten mensen af op een station. En dat is nooit echt waar ze willen zijn.
Oh nee?
Nee, kijk, je zet mensen af op een station. En vervolgens pakken zij de fiets of de bus om daar zo snel mogelijk weer weg te komen. Dus dat is, lijkt mij, toch ook een indicatie dat we ergens hebben wij gefaald.
Maar u heeft nooit gekeken of wellicht het product kon worden aangepast?
Ja, natuurlijk.
Ja?
We hebben met vertragingen en werkzaamheden aan het spoor getracht toch zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk op die stations te houden.
Ja.
Maar dan zijn er steeds toch weer bussen en ander vervoer dat wel werkt, waarmee ze zich uit de voeten maken. Ze willen er gewoon echt niet.
Dit had gisteren gemaakt kunnen zijn, want gezeur over de NS, dat is van alle tijden. Dat zal ook nooit anders zijn.
Ja.
Tot er een echt nieuw vervoermiddel komt en dan zal daar gezeur over zijn.
Ja.
Wat zou er veranderd zijn? Wat zou er in de radioclichés ten opzichte van het moment dat jullie het maakten anders zijn?
Ik denk dat het medium wel iets sneller is geworden en dat er ook heel veel interactie wordt gesuggereerd. Dus Twitter is natuurlijk een veel geciteerde medium ineens. Dat het veel belangrijker is gemaakt.
Ja, dat is eigenlijk ook raar, hè? Dat ze dan op de radio voorlezen wat er op Twitter gebeurt. Terwijl je eigenlijk zou willen dat iedereen op Twitter zegt wat ze op de radio hebben gehoord.
Ja, het is gewoon vulling. Dat is het vaak. Ook van nieuws wat we net hebben gezegd. 5 minuten geleden, ik zeg het nu nog een keer na 5 minuten, nog een keer in de samenvatting ervan. Dan komt het weer terug als een quizje. Dan komt het wordt allemaal een beetje opgeklooid. Maar het wordt eigenlijk een soort 3 balletjes die worden opgehouden eigenlijk. Maar het zijn dezelfde balletjes. Dat was vroeger denk ik wel wat meer uitgesmeerd. Vroeger, dus heb ik het nu over 10 jaar geleden eigenlijk. Ik denk wel dat er misschien dat een wat veranderingen zijn. Maar ik denk dat het nog steeds de toon hetzelfde is gebleven. En de clichés inderdaad gewoon er nog steeds zijn. Dat blijft, daarom zijn het ook clichés natuurlijk.
En dat is een heerlijk podium om absurdisme van te maken. Laten we beginnen met de kaarten.
Ja.
Ik wil je vragen om zo'n kaart te trekken. En dan te kijken welke vraag erop staat.
Oh, ik moet zelf die kaart trekken. Even kijken. Wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater? Dus er moet een personage zijn die zowel in boeken, in films als theater voor
Nou, dat, volgens mij is dat een opsomming waar je er ook één uit kan kiezen.
Een favoriet personage? Van mezelf of van een ander waarschijnlijk? Gewoon iemand die een personage is.
Ja, wie vind je een mooi personage die je ooit in een boek bent tegengekomen? Of in een film? Of
Ja, ik zit eigenlijk...
Sherlock Holmes of zo, weet ik het.
Ja, nee, ik denk eigenlijk het eerste dat me opkomt is best wel Fawlty in Fawlty Towers. Omdat dat echt een personage is wat zo goed in elkaar zit en waar je zo in meeleeft, wat zo absurd is en gefrustreerd is. En,
ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Omdat je ook van absurdisme houdt en miscommunicatie.
Ja.
En daar zijn natuurlijk de grootmeester in om dat uit te beelden.
Ja. En Cleese was ook in die tijd, was die bijna dat. Hij is toen heel veel in therapie gegaan, waardoor hij eigenlijk steeds normaler begon te worden. En eigenlijk steeds minder paste bij de gefrustreerde woede die Basil Fawlty had met zijn hotel. Waarbij de gasten eigenlijk alleen maar in de weg liepen. Dat was niet te bedoelen dat die gasten daar waren. Dat was ook zo goed. Ja. Maar dat was een heel goed personage. Ook goed is natuurlijk David Brent. Van Ricky Gervais en The Office. Dat is natuurlijk ook geweldige. Ja, ik zit een beetje een komische...
Ja, maar dat is jouw hoek ook.
Ja, ja.
En absurde humor, dan is Monty Python natuurlijk echt een iconisch programma geweest.
Ja, ik heb bijna het idee, het is niet helemaal waar... maar dat het daar ook echt, wij spreken mee begonnen... dat zij het hebben uitgevonden. Het is niet helemaal waar, Spike Milligan was daarvoor... en The Goons had je nog daarvoor. Maar eigenlijk... hoe ik het heb ervaren, was Monty Python het enige echt volledig absurde programma wat toen op televisie, wat toen herhaald, toen ik 12 was bij de VPRO. En toen werd ik in een wereld gezogen en een humor die ik eigenlijk helemaal niet kende. En dat vond ik zo goed. Maar die hebben ook alles gedaan met die humor. Die hebben 40 uitzendingen gemaakt. En daar zit ook alles in. Ze zijn ook van alle kanten hebben ze bekeken. Hebben ze een paar films gemaakt en dan was het ook klaar eigenlijk.
En ook hun eigen programma stelselmatig laten onderbreken door de BBC. En dan dat de omroepers een huwelijkscrisis gaat verhalen. Dus de derde wand, zo je wilt, die werd ook stelselmatig doorbroken. Om te spelen met dat medium televisie, wat nog relatief nieuw was.
Klopt, ja. Ja. Gewoon dat wereldbolletje wat de BBC toen had als soort ankerpunt waar ze altijd weer terugkwamen. Dat deden zij, ja, dat gebruikten zij ook. Ja, dat deden wij eigenlijk ook bij Binnenland 1. Inderdaad, dat je gewoon de stem. Ja, het ergste wat we bij Binnenland 1 hebben gedaan, daar zijn we eigenlijk te ver gegaan. Dus dat we op een gegeven moment de memorial uitzending van Paul McCartney hadden gemaakt. Dus ja. We kregen zojuist hier het bericht dat Paul McCartney is overleden... 44 jaar geleden bij een auto-ongeluk. We gaan erover praten. Het nieuws is heel vers. Maar dus we zeiden al, hij is 44 jaar geleden overleden. Dat was in die tijd... er was namelijk de mythe dat Paul McCartney niet overleden zou zijn. En nou ja, dat is dus iemand die een Wikipedia-pagina gewoon verkeerd heeft gecheckt van de redactie. Die volgens toen. Oké, we moeten nu een uitzending gaan vullen. En toen hebben we dus een half uur lang. Hebben we dus Paul McCartney herdacht. Ja, toen zijn we daarin wel te ver gegaan. Dat was toen echt met de telefoon zo rood gloeiend. Heel veel mensen hebben opgezegd. En dat was eigenlijk expliciet nog gezegd door de VPRO toen. Je mag niet een soort Orson Welles, een soort War of the Worlds gaan doen. Wat mensen er echt in gaan trappen. Hebben we toen eigenlijk wel gedaan. Maar het ging er eigenlijk vooral over dat mensen die eigenlijk geen weet hebben van wie Paul McCartney is, wij zo spreken.
dat die een uitzending moeten gaan vullen. Dus allemaal plaatjes waar George Harrison te horen was en John Lennon en Ringo Starr, maar niet Paul McCartney. En dan gingen we bellen met iemand die van de fanclub van Paul McCartney. Ja, het was voor ons ging het vooral over een satire op radio eigenlijk.
Ja, precies. En daar horen dat soort slordigheden ook bij, omdat mensen gewoon haast hebben. En ik heb er wel eens hierbij gezeten dat de burgemeester van Utrecht op de radio dood werd verklaard en 5 minuten later zelf niet heel erg geamuseerd opbelde en zei, wat hoor ik nou weer?
Wel goed dat je dat dan weer in uitzending echt, hebt. Ja. Dat is toch dus, de man die het weet.
Ja, dat was de NOS, die had dat, ik hoefde er niet aan te herinneren, maar dat soort blunders gebeuren wel degelijk, ja.
Ja, oh, je moeder is dus ook overleden en ging toen pas dood, toch? Dat was ook. Moeder werd op een gegeven moment ook de teletext gezegd dat hij overleden was. Toen kan hij bij de wereld door zeggen, nou, hier ben ik.
Zullen we nog zo'n kaart doen?
Ja. Wie was je eerste liefde? Dat is wel. Wat is je eerste liefde? Nou, de eerste liefde was. Ik denk. En dan kom ik aan mijn onbeantwoorde liefde. Dat was een meisje waar ik vroeger mee speelde. In de straat. Die woonde bij ons in de straat. En die was op een gegeven moment verhuisd. En die vond ik weer toen ik 15 was. En dat was, helemaal in de puberteit. Was ik echt verliefd op haar geworden. En dat heb ik haar nooit durven vertellen. Want ik was volledig onzeker. En dat is eigenlijk zo gebleven. En toen ik in 2013, dus met de Alfabetweter, een boekje kwam, wat vaak op televisie was. Dus zat ik op een gegeven moment dus bij Opium. Nee, kunststofradio. En toen kreeg ik ineens een reactie van haar, uit het niets. En toen heb ik dus eigenlijk toen pas verklaard van, ja, ik was eigenlijk verliefd op je. Dat is dus eigenlijk het eerste. Ik was een jaar lang eigenlijk wel helemaal alleen met haar bezig.
Oh, wat heerlijk.
Ze had geen idee.
Wat een heerlijke romantiek. Ja. Laten we nog een kaart doen.
Ja. Wat beschouw je als succes? Dat is een mooie vraag. Wat beschouw je als succes? Ja, want je kunt het voor jezelf een succes. Kan iets een succes zijn. Maar vaak word je ook afgerekend op bijvoorbeeld luistercijfers of kijkcijfers. Of de zalen vol zitten. Ik vond Binnenland 1 is waar ik het meest trots op ben van alles wat ik heb gemaakt. En dus was dat voor mij. Ja, wat ik. Als ik nu terugluister. Denk ik, ja, zo had ik het ook bedoeld. Zo had ik het ook geschreven.
Het is geworden wat je in je hoofd had.
Ja. Dat is eigenlijk. En soms wordt het meer dan je in je hoofd had. Omdat je ook met acteurs werkt en met mensen. En met Fedor van Eldijk, met wie ik schrijf. Dat je ook niet van tevoren weet wat het gaat worden. Maar als het wordt wat je in je hoofd hebt. Of zelfs beter, ja, dan. Ja, en dan word ik ook zelf nog verbaasd door. En moet ik zelf ook nog erom lachen.
Maar dat is iets anders dan succes in de zin van applaus, prijzen. Of luistercijfers of dat soort dingen. Oplages.
Ja. Ja, dat is ook geweldig natuurlijk. Iets is groot. Ja, de Alfabetweter was bijvoorbeeld een groot succes. Dus veel verkocht. Dat was ook heel erg leuk. Dat beschouw ik ook als een succes. Dus wat beschouw je als succes? Nou, dat beschouw ik als succes.
Nog zo'n radiocliché is de tijd. Want de regie die gebaart mij dat de tijd op is.
Nu al?
Maar volgens mij, mijn klokje staat op 11. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat de tijd op is. Klopt het klokje niet? Oh. Dat is dat zo'n onheilspellende. Dan heb je ineens de tijd is op. Alsof de wereld vergaat.
Ja, maar misschien een verkeerd klokje.
Nee, ze zeggen dat het klokje klopt. Ja. Nou ja, ik weet niet hoe laat het is. Oh. Dankjewel, Ronald Snijders. Vanaf vrijdag op de radio. Ja. Op deze zender Binnenland 1. Dankjewel. Dankjewel.